slaan vanavond Gods woord in het Lucas-evangelie open. Wij lezen daaruit hoofdstuk 23, vanaf vers 44 tot en met 56. Lucas 23, vanaf vers 44 tot en met 56.
En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rustten zij naar het gebod.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in vers 53 van Lucas 23... Het zijn de woorden die vanavond centraal staan, midden in het vers staat en legde het, daarmee wordt bedoeld het lichaam van de Heer Jezus, in een graf. Tot zover. We luisteren naar die woorden aan de hand van de uitleg van de Heidelberger Catechismus. We lezen daarom ook samen zondag 16. Zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf, hem, tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volg daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Vanavond staan dus de woorden, of eigenlijk het ene woord centraal van vraag en antwoord 41, dat de Heer Jezus is begraven. En ik denk niet dat ik alleen namens mezelf spreek, gemeente, als ik opmerk dat dat misschien best wel een blinde vlek is in ons leven, dat de Heer Jezus ook echt begraven is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de gang van het kerkelijk jaar. We hebben Goede Vrijdag en dan zogenaamde Stille Zaterdag. Maar dat is heel lastig om stil te zijn op die zaterdag. We worden opgeslokt door het dagelijks leven. Ook op zo'n dag En dan staan we voor de paasdagen. Maar wat betekent het nou dat Christus ook echt begraven is? Zoals u en ik, zo wij dat krijgen, ook echt begraven zullen worden. Laten we vanavond naar die troost vanuit het troostboek ook luisteren. Het thema waaronder vanavond Lucas 23 vers 53 wordt verkondigd is de troost van Jezus' graf. De troost van Jezus' graf. Zijn graf is allereerst een grafkamer, in de tweede plaats een slaapkamer en in de derde plaats een wachtkamer. Een grafkamer, een slaapkamer en een wachtkamer. We zijn gemeente nog maar net begonnen in het jaar 2020. Maand januari ligt achter ons. Tweede zondag van februari. En als ik even met u terugkijk naar de eerste maand van dit pas begonnen jaar, dan hebben we in de achterliggende weken 5 van onze leden moeten begraven. 5 gemeenteleden. Sommigen omringd door kinderen, vergezeld van man en vrouw, met veel betrokkenheid en belangstelling. Sommigen met een paar mensen. Hoeveel mensen er ook staan op de begraafplaats, het blijft altijd confronterend. En het wordt nooit gewoon. Het went ook nooit. Vooral die laatste moment. Als iemand wordt toevertrouwd, zo zeggen we dat dan, aan de schoot der aarde. Ik heb altijd moeite met die uitdrukking. Wij vertrouwen onze lichamen niet toe aan de schoot van de aarde. Wij vertrouwen onze lichaam toe aan de God van het leven. Dat is een christelijke begrafenis. Ik geloof in de opstanding van de doden. En daarom begraven we onze mensen. En daarom word ik, u en jij, zo God het ons geeft, eens begraven. Het is dan ook echt definitief. En daarom is het ook goed, gemeente, dat onze mensen mogen begraven. Het klinkt misschien raar hier in Sliedrecht, maar in vorige gemeente kwam ik er pas achter wat het met iemand kan doen als iemand nooit kan begraven. Als iemand achterblijft op zee. In deze dagen, vooral met die storm, dan ga je gedachten weer uit naar verschillende families. Ook op Urk. Ik denk dat mijn vriend dominee Hoefnagel dat ook wel zal hebben. En dan zie je je gedachten voor je, dat monument met al die namen. Waaronder ook namen van mensen die ik gekend heb. Mensen die op zee zijn gebleven. Wij kunnen ons niet voorstellen, gemeente, wat het is. Om je kind of je man niet te kunnen begraven. Want dan is het voorbij. Definitief. En dan zeggen we, het wordt nooit meer zoals vroeger. Nou, dat definitieve, dat klinkt ook door in het Lucas-evangelie. Als de Heer Jezus, als zijn lichaam van het kruis wordt afgenomen, het staat zo eenvoudig en sober beschreven, ook heel gedetailleerd, dat er 2 mannen zijn, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die het lichaam van de zaligmaker van het kruis nemen. En dat gebeurt ook onder tijdsdruk. Nog maar enkele ogenblikken en dan breekt de Shabbat aan. En dan mag men niet meer begraven. Het gebeurt onder tijdsdruk, maar ondanks die tijdsdruk is het toch nog in alle eenvoud een waardige begrafenis. Ze verzorgen het lichaam van de zaligmaker. Daarvoor hebben ze mirre en aloë meegenomen, ongeveer 100 liter in totaal. Waarmee men de doeken doordrenkt en die wikkelt men dan om het lichaam van de overledene. Als laatste eer en als laatste zorg die we mogen verrichten aan het lichaam van de overledene. En dan wordt de Heere Jezus gelegd in een graf. De steen wordt ervoor gelegd. En dan is het voorbij. Ik heb me geprobeerd, gemeente, in te beelden wat dat betekent. En doet u dat ook eens voor uzelf. Dat deze begrafenis zo heel anders is dan die van u en mij. Nu wordt Jezus begraven. Hij die alleen maar goed deed. Goed sprak. En in de diepste Bijbelse zin van het woord de goedheid zelf was. Wordt gelegd in een graf. Steen voor de mond, voor de opening. En dan is het voorbij. Dan wordt ook hij achter gelaten. En ook bij hem gaan mensen die met hart en ziel aan hem verbonden waren, met een verscheurd hart, naar huis. En ook zij zeggen, het wordt nooit meer zoals vroeger. Denk aan de Emmausgangers. Wij hoopten, verleden tijd, wij hoopten dat hij het was. Maar die hoop hebben we begraven. Wat we in ieder geval vanavond tegen elkaar kunnen en ook mogen zeggen, is dat hij net als u en ik gewoon mens is geweest. Die echt is gestorven. Net als u en ik de laatste adem uitblies. En ook bij hem verliet het leven het lichaam. En ook bij hem zag je de kleur veranderen. En ook zijn lichaam werd levenloos. Moest afgenomen worden. Moest gedragen worden. Moest begraven worden. Waarachtig mens. Geen schijndood. Geen schijnbegrafenis. Nee, hij wordt in het graf gelegd met de wetenschap, op een enkele uitzondering na, daar kom ik zo meteen op terug, met de wetenschap dat zijn lichaam in het gras zal blijven. Misschien, zo suggereren verschillende uitleggers, en ik kan me er ook wel wat bij voorstellen, misschien heeft Jozef van Arimathea de Heere Jezus tijdelijk neergelegd in het graf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen in de rotsen, een gebruik uit Jezus' dagen, die de rijken konden doen. En dat zij vanwege de tijdsdruk die ze hadden, de Heer Jezus tijdelijk in dat graf hebben neergelegd, met de gedachte dat als de Shabbat straks voorbij is, dan geven we onze vriend, onze overleden vriend, een eigen graf. Het is maar een suggestie. Ik denk dat er wel wat in zit. Maar zo heeft men hem begraven. Er zijn er een paar die er rekening mee houden dat hij zal opstaan. En die daarom naar Pilatus zijn gegaan met de vraag, wil je een wacht bij het graf zetten? Want hij heeft gezegd dat hij na 3 dagen zal opstaan. Maar zijn discipelen denken zo niet, spreken zo niet, handelen zo niet. Zij gaan zonder hoop en dus uiteindelijk ook zonder troost terug naar huis. Als dat dan grijpt het gemeente. Een van de dingen die je toch bidt. Als voorganger met een rouwsamenkomst, maar ook als rouwdragende familie. Is dat in het ontstelpende verdriet dat er ontstaan is in uw leven of in uw familiekring. De Heer ook woorden van troost aanreikt. Zodat we ook een schuilplaats mogen krijgen na de begraafplaats waar we ons hart mogen uitstorten voor de Heere en ons gehavend lichaam en leven mogen toevertrouwen aan zijn zorg en aan zijn leiding. Hier staan mensen die de Heere vrezen, de discipelen en de vrouwen van verre. Maar ze gaan ongetroost naar huis. God heeft wat te stellen met zijn kinderen. Vindt u niet? Waarom moest de Heer Jezus echt begraven worden? Hadden de discipelen het dan niet goed gehoord? Nee. De zaligmaker had het nadrukkelijk gezegd dat hij na 3 dagen weer zal opstaan uit de doden. Maar God maakt gebruik, mag ik het u zo zeggen, gemeente, dan belicht ik het van de andere kant. God maakt ook gebruik van hun ongeloof. Hij maakt dat dienstbaar aan het leven. Deze mensen die vanuit hun ongeloof handelen, de zaligmaker neerleggen in een graf, steen voor de opening leggen in de wetenschap, zo doen ze dat. Dat hij misschien nog 1 keer wordt weggerold om toegang te geven op de 3e dag om de laatste zorg te kunnen besteden aan het lichaam van de overledene. Maar dan gaat de steen definitief voor het graf. Deze mensen handelen dan wel vanuit hun ongeloof, maar God maakt daar gebruik van. Ook hierin zien we het handelen van de Heere. Hij laat dit toe om het dienstbaar te laten zijn aan het machtige helswerk dat hier wordt uitgevoerd. Waarachtig gestorven, echt begraven. Want waarom worden u en ik straks begraven? Om de schuld, de zonde te betalen. Zo wij God niet kennen. Om de straf op de zonde te dragen. Zo we de Heere Jezus niet kennen. Aan ons wordt voltrokken dan het woord wat God sprak. In Genesis 3 vers 19. Stof zijt ge. En tot stof zult gij wederkeren. Mag ik even, gemeente, 2 hele concrete toepassingen maken. In de eerste plaats maar deze toepassing. Als het nou vanavond in de prediking concreet gaat over begraven, neem dat gewoon al eens mee naar huis. En denk eens na over je eigen begrafenis. En regel de dingen. Meer dan eens maak ik het mee, en dat geldt ook voor broeder Voorthuizen, dat het niet geregeld is. Soms gaat het dan in goede banen. Soms ook niet. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor u als ouders en als grootouders. En als u het moeilijk vindt, roep dan iemand erbij die u vertrouwt. Of ons. Maar regel het. Ook om dingen te voorkomen op uw begrafenis die u niet wilt. En die wij niet kunnen tegenhouden. Jongelui, denk ook eens aan jouw begrafenis. Ik kan me voorstellen dat je het nog niet opschrijft. Maar bespreek het in ieder geval eens gewoon met je ouders. En laten wij als ouders, en dat ga ik dus ook doen, met onze kinderen het eens over spreken. Over hun en over onze begrafenis. Maar laat het niet liggen. De tweede gemeente, de tweede concrete lijn die ik wil maken op dit moment is heel eenvoudig deze lijn. We mogen erover spreken. Wat ik daarmee bedoel is dit. Als de zaligmaker zich liet begraven, is hij daarin één met ons geworden. Ook daarin is hij waarachtig mens. Maar doordat hij zich liet begraven, is het ook mogelijk om op deze moeilijke onderwerpen, dat vind ik ook, om over deze gevoelige onderwerpen, en dat voelt u ook aan, om over deze ernstige onderwerpen, en dat weet jij ook, te mogen spreken in het licht van het woord van God. Hij, ik zeg het maar met eerbied, hij heeft dit bespreekbaar gemaakt. Met zijn begrafenis. Maar wat ligt er ook een geweldige troost in, gemeente? Ik stipte het net al aan, u die de Heere niet kent. Als u begraven wordt zonder God, dan is dat een straf op de zonde. En tegelijkertijd, ik haast me dat ook te zeggen, zo hoeft het niet. Hij werd begraven en is daarmee uw stap voor geworden uit gehoorzaamheid tot zijn vader. Hij deinsde daar niet voor terug, maar hij omarmde het. Omdat hij in het omarmen daarvan uiteindelijk zijn vader wilde omhelzen. Ik denk aan die machtige woorden in Filippenzen 2, die Paulus, Jezus, lijden en sterven met hele bewogen woorden uittekent. Dan zegt hij dat hij als de Zoon van God aan God gelijk geworden zijn, dat geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is in alle dingen aan ons gelijk geworden. Ja, uiteindelijk is hij gehoorzamend aan zijn vader ook gestorven. En Paulus zegt het dan met nadruk. Gehoorzaam geworden tot de dood, komma, ja, de dood des kruises. Ook dit heeft Christus gewild. Om aan de wil van zijn vader te kunnen voldoen. Ook dit heeft de Heer Jezus met vreugde gedaan. Met het oog op de eer van zijn vader. Ook dit heeft Christus met liefde gedaan, uit liefde tot zondaren. Ik maak 3 lijnen, toepassing aan het einde van het eerste punt. Ik stap dan samen met u naar het tweede punt. In de eerste plaats, gemeente, deze lijn. Wanneer de Heidelberger Catechismus de woorden is begraven, laten we dat maar even erbij halen, aan de orde stelt, dan doen ze dat in een bepaalde context, om uit te leggen wat de volkomen verzoening van de zaligmaker inhoudt. Laat het maar even lezen. Er staat dan in zondag 16, Christus heeft zich tot in de dood moeten vernederen. En dat wordt dan uitgewerkt verder, begraven. We zouden zeggen, langzaam maar zeker daalt het steeds dieper en lager af. Christus' vernedering. En inderdaad, we zijn nu ook aangekomen bij de laatste trappen van zijn vernedering. Begraven, nedergedaald, ter helle. Ook dit hoort dus bij verzoening. Verzoening raakt niet alleen ons leven, begin. Verzoening raakt niet alleen ons levensgang. Maar verzoening raakt ook ons levenseinde. Ook ons graf. De catechismus zegt dan, en dat is ook de insteek van deze zondag, vraag en antwoord 40, daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood, en je mag dat in gedachten aanvullen, en begrafenis van de Zoon van God. In zijn sterven en in zijn begraven worden heeft hij de schuld volkomen afbetaald en de verzoening volkomen verworven. En het graf volkomen geheiligd en de dood volkomen gedood door in het graf het leven te verkondigen. Wat is zijn werk machtig, gemeente? En wat rijk zijn werk ver. Tot in het graf toe. De tweede concrete lijn. Hij gaat hierin ook voor als een herder van zijn schapen. Waarom vinden wij het moeilijk om over het sterven en begraven te spreken? Omdat het voor ons onbekend is. En definitief. En iets wat voor ons onbekend is, roept ook veel onzekerheid en angst op. Hoe zal dat zijn als we sterven? Wat betekent dat? Als mijn lichaam wordt begraven. Maar het evangelie biedt ons de geborgenheid en de ruimte om over uw en mijn sterven persoonlijk na te denken in het licht. En God geeft het ook in verbondenheid met de opgestane en levende Christus. In de wetenschap dat de weg die voor mij onbekend is, door hem allang is betreden. Ik moet denken, gemeenten, aan een heel eenvoudig beeld. Dat heeft u denk ik ook wel eens gedaan. Een dropping, midden in de nacht. Dan kan het gebeuren als je dan met je kleine kinderen zo'n dropping hebt. Als het nog een beetje half duister is, dan hebben ze een hele grote mond en durven ze van alles en dan zijn ze nergens bang voor. Maar als het donker wordt, dan begint het anders te worden. Sommigen gaan heel hard zingen en fluiten, u kent dat wel, denk ik. En anderen worden heel stil. En die komen naast je lopen. En dan kan het zomaar gebeuren dat je opeens, terwijl je daartussen loopt als vader of als oom, of als vriend van het gezin of vriendin, een klein handje in jouw hand voelt liggen. Nou, dat is nou de troost van iemand die met de Here sterft. Soms spreken we daar heel oppervlakkig over, het sterven, ook na ontvangen genade. Maar als de dood nadert en de schaduw wel langer wordt, ik zeg het maar heel eenvoudig, ook voor de kinderen vanavond in de kerk, als je nou de Here Jezus mag kennen, dan is er één die er ook bij is. En dan mag jij je hand leggen in zijn doorboorde hand. En dan zegt hij net als een vader of een moeder in het donker, kom maar, ik ga voor op. Dat is in Christus sterven. Ik ga voor op. Hij ging eerst alleen in het graf. Om daarna voorop te kunnen gaan. De laatste concrete toepassing bij dit eerste punt. In het graf, ik zinspeelde daar net al op, heeft Christus de angel uit de dood gehaald. Hij heeft de dood opgezocht in het hol van de leeuw. Hij is daarin niet alleen net als ons geweest, gemeente, zoals hij net als ons ook geweend heeft aan de rand van het geopende graf, bij de begrafenis van zijn, bij het graf van zijn vriend Lazarus. Oprecht geweend, hartstochtelijk geweend, met liefde geweend. Maar hij is er ook in geweest, in het graf. En heeft daarvoor Gods kinderen, ik denk even aan 1 Korinther 15, en heeft daarvoor Gods kinderen de angel eruit gehaald. Paulus gebruikt daar het beeld van een staart van een schorpioen. U kent dat wel, zo'n giftig dier. Ja, als een staart zo'n scherpe punt heeft. En als hij daarmee een slachtoffer treft, dan heeft dat fatale gevolgen. Maar op een moment als die staart wordt geraakt, die punt eraf is gehaald, is het een onschuldig beest. Nou, dat beeld gebruikt Paulus in 1 Korinther 15. Christus heeft de angel eruit gehaald. Met als gevolg dat daardoor de dood gedood is in het graf. En het voor Gods kinderen een slaapkamer is geworden. We zitten bij het tweede punt trouwens. Een slaapkamer. Ik kan me voorstellen dat iemand bij zichzelf dacht toen hij dat zou horen. Slaapkamer, dat is wel ver gezocht. Eigenlijk loopt dat tweede punt, jongelui, rechtstreeks weg uit het gedeelte dat vanavond ligt opengeslagen. Lucas 23. Laten we maar even kijken naar wat de Heer Jezus zegt vlak voordat hij sterft. Een van de laatste kruiswoorden die de zaligmaker daaruit spreekt, is als hij weet dat alles voorbij is, spreekt hij die woorden uit, vers 46, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Het zijn woorden die de Heer Jezus citeert. Het zijn niet zijn eigen woorden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is een letterlijk citaat uit een van de psalmen, psalm 31, vers 6a. Ook daarin heeft hij het mogelijk gemaakt dat we één kunnen zijn met hem. In ons leven, maar ook in ons sterf. Wie kent niet de kracht van de psalmen en de troost daarvan bij een ziek en een sterfbed? Hoe komt het dat dit Bijbelboek zoveel troost bevat? Dat komt omdat het vol is van hem die zich door de psalmen liet vertroosten. De Heere Jezus Christus. Maar er is nog iets met die woorden aan de hand. Op dit moment worden de jongsten van de gemeente zo rond een uur of zeven naar bed gebracht. En ik denk dat in verschillende slaapkamertjes hier in Sliedrecht en in de omgeving daarvan het kindergebedje opklinkt naar boven. Ik ga slapen. Ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd op deze nacht over mij getrouwde wacht. Ook in Jezus' dagen hadden de kinderen een kindergebedje. En dat klonk als volgt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zou dat nou toevallig zijn? Dat de Heer Jezus deze woorden aanhaalt op Golgotha. En dat hij met het aanhalen van deze eenvoudige belijdenis en bede, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als kind zichzelf toevertrouwt in de handen van zijn vader. Voordat hij slapend in de handen van zijn vader neergelegd wordt op zijn bed in zijn slaapkamer. Want al is begraven voor u en mij het gevolg van de zonde. Voor Christus is het begin van zijn triomftocht. Het zit erop. Het werk dat hem werd opgedragen door zijn vader. Wat hij vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven met een volkomen gehoorzaamheid en met een volmaakte liefde heeft willen verrichten. Zonder opstand, zonder tegenspraak, maar zich volkomen overgevend aan de wil van zijn vader. En wat heeft hem dat trouwens gekost? We zien daar een glimp van in de hof van Gethsemane. Als hij worstelt met zijn vader en bidt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als hij weet en beseft wat hem te wachten staat. Niet alleen het bittere lijden, maar ook de helse angst op Golgotha. En nu alles achter is. Nu alles voorbij is, nu het werk met eeuwig gesproken erop zit, kan hij zich toevertrouwen aan zijn vader in de wetenschap. Vader waakt over mij in de komende nacht. Dat is het sterven van de zaligmaker. Hij sterft als een kind. Ik zeg het nogmaals, gemeente. Wat ben je gelukkig, hè? Als je God door genade als vader mag kennen. Al heb je misschien niet de vrijmoedigheid om hem als vader aan te spreken. Maar dat we wel de wetenschap mogen hebben. Wanneer ik zo meteen mijn ogen sluit, om te gaan rusten van het werk dat achter me ligt, en wakker word op de jongste dag, ligt mijn leven en mijn lichaam verankerd in de handen van de Almachtige God en Vader. Hij waakt over mij. Het ergste is dus als je sterft zonder God. Want wie waakt dan over jou? En wie beschermt je? Ook als je de doodsjordaan door moet. Maar er ligt nog iets gemeend in die belijdenis. Ik denk dat we daarvoor even trouwens Psalm 31 moeten openslaan. Om de woorden van Christus echt ook uit te kunnen luisteren als een slaapkamer. Laten we dat maar even doen. Heer Jezus citeert vers 6a van Psalm 31. Dat doet hij niet zomaar om alleen die woorden naar voren te halen. Psalm 31 vers 6. Maar meer dan eens, als de Bijbel een citaat opneemt, het Nieuwe Testament, moet je ook even kijken naar de omgeving. Ik lees maar even die woorden, gemeente, vers 6. Er staat, in uw handen beveel ik mijn geest. Geest betekent hier, net als op Golgotha, leven. Maar dan gaat op zand verder. Gij hebt mij verlost, heren. Gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid. Omdat gij mijn ellende hebt aangezien. En mijn ziel in benauwdheden gekend. Neem die woorden eens mee in de stilte van deze avond. En overdenk die eens in het licht van Jezus als kind en God als Vader. Omdat gij, o Vader, mijn ellende gezien hebt. En mijn ziel in benauwdheden gekend. Daarom durf ik te zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij buigt het hoofd in de handen van zijn Vader. Het overkomt u wel eens, denk ik. Als u kinderen mag hebben, kleine kinderen of kleine neefjes en nichtjes, die nog willen opblijven, als ze op enig moment bij u op schoot gaan zitten en in slaap vallen. Dat hebben we meestal niet meteen door. Als je druk in gesprek bent met de mensen om je heen, maar opeens zegt iemand, moet je nou eens kijken. En dan valt alles stil en dan pak je zo'n kleintje op. Je draagt het heel voorzichtig de trap op en je legt het op bed. Meestal een moment waarop je oogjes even open gaan. En dan buig je erover en dan geef je een kus en dan zeggen we welterusten tot morgen. En dan vallen die oogjes weer dicht en slapen ze verder. Dat is eigenlijk het beeldgemeente wat Lucas oproept. Als Christus als kind zich toevertrouwt in de handen van zijn Vader, dan is hij dus ook echt het kind. Die zijn ogen sluit. Niet meer aan het kruis, maar in de handen van zijn Vader. En die door de handen van zijn Vader gelegd wordt in de slaapkamer. Olbrugge zegt het ergens op een hele mooie en ontroerende wijze. Als hij zo kijkt naar het lijden, sterven, begraven worden van de zaligmaker. Daar heeft Christus het bed voor gewarmd. Voor al zijn kinderen. U die de Heere vreest. Wij leven niet toe naar een graf. Straks mogen we gaan slapen. zit het leven erop en mogen we rusten in Gods hand. Laten we zo ook over ons sterven nadenken, na ontvangen genade. Al blijft het een dood der verschrikking, maar dat moet ons brengen bij de grote meester en leraar, de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Laat ons ons sterven overdenken in het licht van zijn sterven. En laten we ons vertroosten door de wijze waarop hij stierf. In de wetenschap, hij was daarin niet alleen een voorbeeld, maar ik citeer nog maar een keer Kolbrugge. Hij heeft het bed voorgewarmd. Wij worden straks gelegd, als je de Heere mag kennen, in de handen van de vader van dit kind. Die raad weet met mensen die sterven in Christus. Het is juist heel ontroerend, gemeente, hoe de catechismus de troost die van naar voren haalt. Laten we dat maar even lezen. Kijkt u maar even met me mee in zondag 16. Dan zegt de Heidelberger catechismus in vraag en antwoord 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerandende dood van Christus aan het kruis? Dan is het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Die laatste woorden roepen weer die herinnering op aan Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Draag ik mijn leven op aan u. Als een dankoffer aan u, de levende God. In het licht daarvan komt ook ons leven en onze oude mensen in een heel ander licht te staan. We hebben het graf ook nodig om achter te laten wat van ons is. Ik heb het een keer verteld aan een van de catechisatiegroepen. Ik wil dat nu ook een keer doen, gemeente. Ik heb het zelf niet gedaan. Het was een collega. Ik zou het zelf ook nooit zo doen. Het was een collega die de familie heel goed kende. En ook die kinderen. Die moesten hun moeder begraven. En hij begon de rouwsamenkomst als volgt. Hij zei, kinderen, jullie moeder was een moeilijk mens. Die God kende. Wat van je moeder is, gaan we nu begraven. En wat van de Heer is, dat is boven. En nu gaat het me even niet om die collega en om die familie. Maar ik hoop dat u ook eens een keertje zo naar uzelf en ik naar mezelf kijkt. Hebben wij ook niet die onhebbelijkheden bij ons? Waar je soms zelf zo verschrikkelijk veel last van kunt hebben. Wat je te neerdrukt. Wat je soms ook verdrietig maakt. Dat je na 20, 30, 40 jaar omgang met de Heere tegen jezelf moet zeggen, ik ben op dit punt nog een steek verbeterd. Er komt een moment dat we het mogen achterlaten. Dat het verdwijnt en nooit meer terugkomt. Dat is ook de troost van begraven worden. Dan begraaft God wat van ons is en verdwijnt het. Terwijl wij mochten sterven met de woorden, in uw handen beveel ik mijn leven. En dat blijft bij God. U maakt de stap met u naar het derde punt. En dat derde punt is heel kort. Een wachtkamer. Daarvoor moeten we toch even kijken, gemeente, naar de mensen om het kruis van de zaligmaker. Wat opvalt trouwens in het Lucas-evangelie is dat we, als de Heere Jezus gevangen wordt genomen, van de discipelen niet zo heel veel meer horen. Ja, we horen wel eens wat, maar dat is niet zoveel goeds. Ze staan op de achtergrond, letterlijk en figuurlijk, van grote afstand. Lucas benadrukt dat van verre. Van verre staande vrouwen, van verre staande discipelen. Van verre ziet men hoe Jezus wordt meegenomen als een gevangene. Van verre aanschouwen ze hoe hij gekruisigd wordt. Van verre horen ze hoe ze het volk roepen en schreeuwen. Van verre zien ze ook dat twee onbekende mensen, voor hun onbekende mensen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, opeens uit de schaduw naar voren stappen en het lichaam van de zaligmaker meenemen. Wat is dat ontroerend, gemeente? Dat de mensen die het dichtst bij de Jezus zouden staan, zijn vrienden, discipelen en vrouwen, ver bij hem vandaan staan. En dat twee volslagen onbekende mensen, niet voor Christus, maar wel voor zijn discipelen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, opeens daar staan. Ik moest denken tijdens de voorbereiding voor de prediking, een beeld wat ik nooit meer zou vergeten. Ik reed een keer langs een begraafplaats, misschien heeft u dat ook wel eens gezien. En er stonden twee mensen bij het graf. Dat was de beheerder van de begraafplaats en de begrafenisondernemer. Daar werd iemand begraven zonder familie en zonder vrienden. Een enkeling onder ons weet wat dat betekent. Kijkt u zo even naar het begraven worden van de zaligmaker. Waar zijn zijn vrienden? Waar is zijn moeder? Waar zijn zijn familieleden? Twee mensen waarvan voor het eerst bij de ene, Jozef van Arimathea, de naam valt. We weten niet eens waar Arimathea ligt. Een volslagen onbekende man staat er opeens bij het kruis. Neemt het initiatief en begraaft de zaligmaker. Waarom doet die man dat? Hij doet dat met verwachting, zegt Lucas. En daarom durft hij dichterbij te komen. Hij doet dat niet zomaar vanuit het gebod. Dat brede Joodse gevoel en ook in Jezus dagen dat je iemand begraven moet hebben voor de Shabbat. Het Sanhedrin gaf niet meer om dat gebod. Die waren al lang naar huis gegaan. Die hadden de zaken al geregeld met Pilatus. Maar er staat hier in het Lucas-evangelie, als Jozef van Arimathea naar voren komt, kijkt u maar even met me mee, vers 51, dan wordt er van hem gezegd, hij zat er niet in bewilligd in de raad en de handel van het Sanhedrin en van de stadsregering van Jeruzalem. Iemand van Arimathea, een stad van de Joden, we weten niet waar die stad ligt. En dan komt het, die ook zelf het koninkrijk van God verwacht. Het is alsof Lucas wil zeggen, kijk, dat is nou wat die man beweegt. Hij doet dat niet plichtsmatig. Hij doet dat niet vanuit Gods fatsoen. Nee, hij doet dat met verwachting. Hij gaat de zaligmaker begraven, omdat hij het koninkrijk van God verwacht. Hij legt zich dus niet neer bij de feiten, bij wat hij ziet. Maar hij laat zich leiden door wat hij heeft gehoord en met zijn hart is gaan geloven. Namelijk dat deze zaligmaker het koninkrijk van God heeft verkondigd, heeft gefundeerd in zijn lijden en in zijn sterven en zometeen zal verkondigen in zijn opstanding uit de doden. Daarom begraaft hij hem met verwachting. Neemt u dat eens mee, gemeente? Wij begraven onze overledenen met verwachting. Daarom kan er al een sprake van uitgaan. De meeste van ons worden begraven hier in Sliedrecht. Als vanuit het rouwcentrum de gang naar de begraafplaats moet worden gemaakt. En al het verkeer even stopt. Dan komt er niet alleen een begrafenisstoet voorbij. Maar als er iemand begraven wordt, die is gaan rusten in Christus. En slaapt in de Here, mag ik het eens zo zeggen. Dan brengen we hem of haar met verwachting naar de slaapkamer. Laat ik het concreet maken, gemeente, met een voorbeeld wat ik bedoel te zeggen. Elke plaats en elke streek heeft zo zijn eigen gewoonte, ook rondom rouw en begraven worden. Toen we net op Urk stonden, moet je wennen aan dat dialect. En al heel snel hoorden we dat de kinderen, als ze gaan slapen, tegen hun ouders zeggen: genacht. En dan denk je als buitenstaande, dat is natuurlijk goeienacht. Dat betekent al zoiets als weltrust. En dat betekent het ook. Ik wil het geval, als je wat langer op Urk woont en je komt met vissers in aanraking, die gaan op zondagavond hun moeder genacht zeggen. Omdat ze in de nacht van zondag op maandag naar zee gaan. En zeker met dit weer, ze gaan denk ik nu niet vissen. Maar als er een storm kan opsteken op zee en er gaat wat mis, dan moet je als laatste je moeder in de ogen hebben gekeken. En weten dat het goed is. Als je dan je moeder genacht zegt, dan is het goed. Bij een van mijn eerste sterfbedden op Urk zat ik naast het bed. En toen kwam er iemand, een broer van de stervende, die keek me aan, die zegt: dominee, ik ga mijn broer genacht zeggen. En ik snapte er niks van. Wel trusten. Dat kan toch niet? Ik vroeg dat later eens na. Het was de uitleg als volgt. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En bij deze familieleden kon dat ook. Ze vreesden alle twee de Heren. We gaan elkaar genacht zeggen. Omdat op de jongste dag we opstaan. Uit de doden. Kijk, als je dan je broer of je familielid gaat begraven, terwijl je genacht, wij zouden misschien zeggen, tot weerziens, dan ga je met verwachting naar de begraafplaats toch. Dat drukt het verdriet niet weg. Dat geeft juist ruimte aan het verdriet. Omdat God als trooster ook juist zo'n gebeurtenis en zo'n gelegenheid overschaduwt met zijn aanwezigheid. Omdat de Heer er dan ook bij is. En dat laat die Jozef van Arimathea zien. Hij staat daar met verwachting. En brengt het lichaam van de zaligmaker weg. In de wetenschap dat eens die steen zal worden weggerold. Omdat God een God van de levende en niet van de doden is. En daarom vanavond maar heel eenvoudig deze opmerking aan het einde van de preek. Kunt u sterven? Dan zeggen we tegen elkaar: tot weerziens. Kun je niet sterven? Dan zeg ik tegen u aan deze kant van het graf: zie op hem en word behouden. Amen.